Goed, lieve mensen, in deze woelige coronatijden gaan we terug verder met het boek Genesis. En hopelijk mag het een oase van rust zijn vanavond als we samen Gods woord open doen. En ik wil terug de draad opnemen, zodat we even kunnen hernemen en voor de aandacht krijgen waar we de vorige maal zowat geland zijn. Als u zich nog goed herinnert, heb ik de vorige maal gepoogd om de achtergrondwereld van Genesis een stuk dichter bij huis te brengen, en heb ik u gewezen op het belang van de geschiedenis van het gouden stierkalf. Terwijl dat Mozes langdurig afwezig is, hebben we gezien, bouwt het volk van God een gouden stierkalf om Yahweh uit te nodigen in hun midden. De stiergod Apis is het medium van de scheppergod Ptah, en op zijn rug rust de geest van de scheppergod. En hoe komt het eigenlijk dat Gods volk, na het zien van de machtige daden van Yahweh in Egypte, meteen aan deze God moet denken? Want meer hadden ze van Yahweh tot op heden eigenlijk nog niet gezien of gehoord. Mozes had hen nog niet geopenbaard wat hij op de berg te horen kreeg. En dan heb ik met u nagedacht over de vraag, hoe belangrijk was deze scheppergod Ptah in de dagen van Mozes? En na een uitgebreide tocht door de geschiedenis en de cultuur van Egypte zijn we geëindigd bij het scheppingsverhaal van Memphis en de scheppergod Ptah. En ik heb u proberen te tonen dat Ptah tijdens de periode van het Nieuwe Rijk, zowel naar de vroege datering van de Exodus als naar de late datering van de Exodus, zeer populair was. Beide farao's, Ramses II en Amenhotep II, die waren grote bewonderaars van deze scheppergod. En ik wil dat nog even illustreren. Hier op de linkerkant ziet u een afbeelding van Ramses II met de scheppergod Ptah die aan zijn zijde staat. Wat valt er u op als u kijkt naar dit beeld? Kijk eens naar de hoogte van die twee beelden. Wat zou dat willen betekenen? Links ziet u Ramses II, rechts de scheppergod Ptah. En kijk eens wat dat de handen zijn in het midden. Inderdaad, de handen liggen op elkaar. Wat betekent dat? Inderdaad dat er een zeer nauwe verbondenheid is tussen de scheppergod Ptah en Ramses II. En het feit dat hij even groot is afgebeeld, want dat zie je heel vaak, als iemand belangrijker is dan de ander, is hij vele malen groter. En wat zien we hier? Dat ze even groot zijn. Dat betekent dat Ramses hier zichzelf ziet als het evenbeeld van de scheppergod Ptah. Ze gaan hand in hand. Waar hij is, is Ptah. Ja? Nu, kijk eens goed hoe dat de scheppergod Ptah hier zijn hoofd eruit ziet. Want ik ga je nu een afbeelding laten zien van Amenhotep II. Dus de farao, dat weet je, die ziet er meestal zo uit, wat dat zijn hoofdtooi betreft. Dit is Amenhotep II. Naast het feit dat hij regelmatig naar de gym gaat en dat hij een vetpercentage heeft van minder dan 10%, wat valt er hier nog op? Hij heeft niet de hoofdtooi van een farao, maar de hoofdtooi van de scheppergod Ptah. En wat nog meer is, hierboven staat er een driehoek afgebeeld. Dit is een afbeelding van Amenhotep II, die zichzelf ziet als Ptah Tatenen. Weet je nog die oerheuvel in het scheppingsverhaal die omhoog kwam? Die oerheuvel was soms de scheppergod, ofwel openbaarde de scheppergod zich daar, en van daaruit werden alle overige ondergoden gecreëerd, die de ganse schepping vormden. Ja? Ik heb je toen ook gezegd, die oerheuvel is ook het verrezen land wordt dat ook genoemd. Waarom? Omdat het ook verwijst naar wanneer dat de Nijl overstroomd is en de Nijl trekt zich terug, het verrezen land, het vruchtbare land, gezien wordt waar uiteindelijk dan alle vegetatie kan bloeien en groeien die het volk voedsel verstrekt. Dus wat je hier ziet is Amenhotep II als Ptah Tatenen en de boodschap is: ik ben de belichaming van de scheppergod Ptah, die het land vruchtbaarheid en leven schenkt. Dat is de bedoeling van dit beeld. Dus lieve mensen, verplaatst u een keer in de situatie dat Mozes voor één van deze mannen verschijnt met de boodschap: zo zegt Jahwe, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Wat denk je dat de reactie zal zijn als zij zo van zichzelf denken? Je moet geen antwoord geven, maar u begrijpt dat ik naartoe wil. Hè? Dus zie hoe belangrijk het is om daar een beetje zicht op te krijgen en daar een beetje voeling mee te krijgen. Maar dat was even terzijde. Ik heb je getoond dat Ptah inderdaad Egypte is zijn tempel en de stad Memphis, dat is zijn heiligdom. En Ptah die staat helemaal bovenaan, zoals je ziet in het Memphis-verhaal. Hij is de grootste die op de troon zit. Hij is de bedenker van het hele scheppingsplan. En hij heeft alles bedacht. En door zijn gesproken woord is alles geworden. Zowel de 8 van Hermopolis als de 9 van Heliopolis, die zijn allemaal door hem geschapen. En hij heeft ze ook niet alleen geschapen, ze zijn ook allemaal, al die ondergoden zijn op hun beurt een manifestatie van hem. Waardoor dat zijn werk voortdurend in de schepping gebeurt. Buiten Ptah is er helemaal niets in mensen. En hoewel dat hij afgebeeld wordt als een mens, heb je gezien, ook op die voorgaande foto's, is hij echter een geest die in en door alles voortdurend werkzaam is. En nu dat je een beter zicht krijgt op wat er aan de schepper God Ptah toegeschreven wordt, en vanuit dat perspectief naar de zonde met het gouden stierkal kijkt, dan voel je te gaan, denk ik, dat Jahwe dit niet zomaar naast zich neer kan leggen. Ik begrijp toch, denk ik, dat als Israël overtuigd is dat Jahwe de schepper God naar het wereldbeeld van Egypte is zoals Ptah, dat het toch om een duidelijke tegenreactie vraagt. Als Jahwe zich zal moeten openbaren als de ware schepper van hemel en aarde, dan had het toch op een wijze moeten gebeuren die in schril contrast staat met het wereldbeeld dat zij voor ogen hebben en het beeld dat zij zich gevormd hebben van de schepper God. De hamvraag is hier natuurlijk, hoe zal Jahwe zich in deze context openbaren? Door een verhaal dat letterlijk uit de hemel komt gevallen, dat geen enkel raakvlak heeft met een neefwereld? Daarom heb ik u gewezen de vorige maal op Paulus, die in Handelingen hoofdstuk 17 voor het eerst in Athene aan Grieks sprekende mensen gaat uitleggen wie dat de schepper God van hemel en aarde is. En hij doet dit aan de hand van datgene waarmee dat deze Grieks sprekende mensen vertrouwd zijn. Vanuit hun Griekse dichterlijke geschriften verkondigt hij wie dat Jahwe de schepper God is. Nu, ik heb je de vorige maal gezegd dat dit bekende vers, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, dat dat een citaat is uit Epimenides, een loflied dat gewijd is aan de Griekse oppergod Zeus, die zij geleend hebben van de Egyptenaren die eigenlijk Atum is. Dus Paulus die heeft er compleet geen moeite mee om wat dat van die Griekse oppergod Zeus gezegd wordt, om dat gewoon als uitgangspunt te nemen om nu nader te verklaren wie dat Jahwe de schepper God is, waarin dat hij zo anders is dan de Griekse goden. Je moet nog maar eens die tekst lezen als je thuis bent. De vraag is waar altijd die vrijmoedigheid? Wel, in principe doet Paulus iets wat dat een zeer gekend gebruik is, zowel in de boeken van Mozes als in de psalmen en de profeten. Een gebruik dat zeer onderschat wordt en waar dat veel te weinig aandacht aan besteed wordt. En daar wil ik even wat meer over vertellen. Want over dat onderwerp is er nog bitter weinig gepubliceerd. Het boek dat je hier ziet, dat is momenteel nog steeds de standaard voor dit specifieke vakgebied binnen de theologie. En dit is een werk van John Currit. En hij omschrijft dat gebruik, die door de schrijvers van de Bijbel zeer vaak gehanteerd wordt, als volgt. Het is het gebruik, zegt hij, om door denkvormen en verhalen, die gemeengoed waren in de cultuur van het oude Nabije Oosten, een radicaal nieuwe betekenis te geven. De Bijbelschrijver, zegt hij, nemen bekende uitdrukkingen en motieven en passen ze toe op de persoon en het werk van Yahweh en niet op de andere goden van de oude wereld. Dus met andere woorden, de Bijbelschrijver, ze gaan een bekende uitdrukking in een nieuwe context plaatsen die heel verrassend en soms zelfs verbijsterend volledig in strijd is met wat de mensen tot op dat moment dat begrepen hadden. En hij zegt verder, want dat wordt, ik heb dat woord nog niet willen noemen, maar dat wordt eigenlijk polemische theologie genoemd. Ik noem het literaire oorlogsvoering tegen de goden. Hey, dat is begrijpelijker, denk ik, of polemische theologie. Vergeet dat maar snel. Maar wat is het hoofddoel daarvan? Wel, zegt hij, het bestaat erin om krachtig en aanschouwelijk het fundamentele verschil aan te tonen tussen het Hebreeuwse denken en de oude geloofsovertuigingen en praktijken uit het oude Nabije Oosten. En hij zegt er meteen bij, het helpt te laten zien dat het Hebreeuwse denken niet louter een spreekbuis is van andere oude culturen uit het Nabije Oosten. Ja, want dit gebruik wordt heel vaak misbegrepen. Sommigen zien het gewoon als geleend materiaal van de andere oude culturen dat Israël overgenomen heeft. Of ze zeggen, kijk, zie, dat is nu bewijs dat de verering van Yahweh een oorsprong, dat het eigenlijk een vermenging is van tal van godsdiensten uit de omliggende culturen. Nu, ik wil er ook meteen bij zeggen, dit is eigenlijk een tweede boek dat heel kort gevolgd is achter dit boek dat je ziet, en dat ik het trouwens ook heb, moesten er liefhebbers zijn. Een zeer bijzondere werk, waarin John Currit heel wat begrippen uit het oude Egypte vertaald en verklaard in het Oude Testament. En heel veel trouwens uit het boek Exodus. Heel mooi om te zien. Nu rechts ziet u een klein stukje van zijn cv. Waarom heb ik dat erop gezet? Om u te laten zien dat deze man een wel zeer conservatieve Bijbeluitlegger is. Het is niet iemand van de liberale lijn, absoluut niet. En wat hem onderscheidt van vele andere oud-testamentische academici, is dat hij een oorsprong, en daarom heb ik het vetjes gezet, dat hij een opgeleide archeoloog is, die heel wat ervaring heeft op het terrein en gezien en erkend wordt als een autoriteit wat betreft het oude Egypte. Samen met de man die er ook vermeld wordt, die het voorwoord geschreven heeft, Kenneth A. Kitchen, die ondertussen gestorven is, als ik me niet vergis, maar altijd aanzien werd als de referentie als het gaat om het oude Egypte. Lieve mensen, waar ik u wil bij bepalen, dat is totaal niet ongegrond en het wordt zelfs door zeer conservatieve uitleggers bevestigd. Maar tot op heden is het algemeen gesproken in het modale evangelische wereldje een zeer miskend gebruik in Gods woord. En omdat die literaire oorlogsvoering werkt in de vijf boeken van Mozes, dat wil ik eigenlijk graag illustreren aan de hand van een heel eenvoudig en bekend voorbeeld dat zij die de Bijbelstudies van Marcus hebben meegemaakt, zeker bekend in de oren zal klinken. Want door middel van zijn machtige daden heeft Yahweh zijn volk uit Egypte verlost, maar daarmee was de strijd om het hart van zijn volk nog niet gestreden, in mensen. Hun hart was nog steeds in Egypte. Nu, Yahweh voert een literaire strijd omwille van zijn naam, eer en glorie. Hij is alleen God. Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. En hij heeft zo zijn eigen wegen om de goden en de heersers van het oude Midden-Oosten aan te pakken en wat ze zichzelf aanmatigen. En ik wil dat laten zien aan de hand van een eenvoudig voorbeeld dat je allemaal kent, de sterke arm van Yahweh. Hier vind je drie stukjes uit het boek Exodus, eentje en twee uit het boek Deuteronomium. Exodus 6 vers 6 zegt, en dat is eigenlijk een aankondiging van wat Yahweh gaat doen in het boek Exodus, ik zal u redden uit een slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerechten. De tekst in Deuteronomium 6 kijkt terug op de Exodus-verlossing. En daar wordt er gezegd, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar Yahweh heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En Deuteronomie hoofdstuk 7 ziet vooruit naar wat er nog in het verschiet ligt. Want eerst gaat Mozes wijzen op de tekenen, de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm, waarmee dat Yahweh hen verlost heeft. En dan zegt hij, zo zal Yahweh uw God doen met al de volken voor wie u bevreesd bent. Dus je ziet, uitgestrekte arm of sterke hand wordt vaak apart gebruikt, maar in die laatste tekst vind je hier die beiden samen. Nu, waarom wijs ik daarop? Omdat deze uitdrukkingen zeker hun oorsprong niet kennen in de Israëlitische cultuur. Daar komt het niet vandaan, mensen. Maar het komt voort uit de Egyptische cultuur. Het afbeeldingje rechts in de hoek is u niet onbekend. En dan ziet u de farao met uitgestrekte arm iemand bij zijn parukken nemen en met zijn oorlogsknots gaat hij hem de kop inslaan. Dat is een veel voorkomende tekening die je op heel veel tempels terugvindt van verschillende farao's. Nu, het is vooral tijdens het Middenrijk, en dat is de periode waarin dat godsvolk beland is in Egypte, weet je nog? Dat die vaste termen gebruikt worden om de macht van de farao te beschrijven en hem daarin te vereren en te bewonderen. Ik ga je een paar voorbeelden geven. In een lofzang op Senseret de Eerste, dan wordt er gezegd, bovendien is hij een machtig man die veel bereikt met zijn sterke arm, een kampioen zonder gelijken. Doet Mozes de Tweede, en dan zijn we al in het Nieuwe Rijk, die omschrijft zichzelf als groot in kracht en machtig van arm. Doet Mozes de Derde, die roept zichzelf uit tot de grootste der armen, hij behaalde zijn overwinning met eigen armen. Dan hebben we onze geliefde vriend Amenhotep II, die we daar straks gezien hebben, op de foto links. Hij zal de heersers van het noorden slaan, want hij is een god wiens arm groot is. Later wordt er nog van hem gezegd dat hij de goede god is, sterk van arm, die veel bereikt met zijn armen. Ik zou je nog een hele tijd kunnen doorgaan, dan vind je telkenmaal dat hun macht, hun kracht beschreven wordt door deze uitdrukking. Nu, hoe moeten we dat begrijpen? Wel, toen Mozes zocht naar manieren om dat conflict tussen Yahweh en de farao te gaan beschrijven, dan vond hij hier een duidelijke toespeling op de verering van de farao's in zijn Egyptische context. En hij hoefde dat niet volledig uit te schrijven. Farao denkt dat hij oppermachtig is, maar uiteindelijk is Yahweh degene met de machtige hand en de sterke arm. Nee, dat moest hij niet doen. Door die eenvoudige uitdrukking met sterke hand of met uitgestrekte arm te gaan toeschrijven aan Yahweh, was de bedoeling en de betekenis voor de oorspronkelijke hoorders meteen duidelijk. Ze begrepen ook hier meteen de ironie die erin opgesloten ligt. Hoe bespottelijk is het niet wanneer dat die stervelingen, die farao's, zichzelf goddelijke kenmerken aanmeten. Alleen Yahweh is God. Begrijp je? Dus het is ook een manier, nu niet hier specifiek, maar waarop dat de heersers en de goden van het oude Midden-Oosten door Yahweh getreiterd en bespot worden. En dat vind je vooral bijvoorbeeld in de profeet Jesaja terug. Dus het punt is, mensen, dat wat de farao in zijn overmoed meent te bezetten, dat dat alleen maar Yahweh toe behoort. En dat is bijvoorbeeld de schoonvader van Mozes niet in dovemans oren gevallen. Jethro, ja, voor hem heeft Yahweh, wat dat dit betreft, alvast zijn punt gemaakt. Kijk maar een keer wat hij zegt in Exodus 18. En Jethro zei, geloof zij Yahweh, die je gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van farao, die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft. Zie je wat hij dan ziet? Nu weet ik dat Yahweh groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond hij boven hen. Hij heeft het goed begrepen. Dus alles wat de goden claimen en wat hen toegedicht wordt, behoort alleen Yahweh toe. En dit kan en mag Yahweh niet laten gebeuren, mensen. En eens in het land laat hij dat ook niet gebeuren ten aanzien van de goden die de Kanaanieten daar vereren. Ik geef u een voorbeeld. U weet ondertussen, Baal was de belangrijkste god onder de Kanaanieten. Die heerste, zo zei men, over de wolken. Hij werd ook de wolkenrijder genoemd. Die zorgde voor regen in het land. En wat lezen we bijvoorbeeld in de psalmen? Psalm 68, vers 4 en vers 9. Zing voor God, prijs zijn naam, verhoog de bereider van de wolken. Verheug je over hem, Jahweh is zijn naam. U hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En niet Baal. Zie je wat er daarmee bedoeld wordt? Lieve mensen, Jahweh, dat is zijn naam. En hij zegt van zichzelf, mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgod speelden. Ja. Daarom, mensen, is die literaire oorlogsvoering de strijd om zijn naam, zijn eer en zijn glorie. Hij is alleen God en waard om aanbeden te worden. Zie je hoe belangrijk dat het is? Nu om terug te komen tot het verhaal van Memphis en de schepper God Ptah. Ik heb je de vorige maal getoond al dat je op die sheet 10 punten vindt die laten zien hoe herkenbaar dat de uiterlijke vorm, de gebruikte taal en de gebruikte beeldtaal is voor Gods volk in Genesis hoofdstuk 1. Natuurlijk, niet alle punten zijn qua inhoud en volgorde gelijklopend zoals dat je merkt, maar de overeenkomsten zijn alles behalve toeval te noemen, hè mensen. Het ligt er te vingerdik op. Maar laat mij duidelijk zijn, het scheppingsverhaal van Genesis, dat is wel veel meer dan een literaire oorlogsvoering tegen de goden van Egypte. Ik wil het daartoe absoluut ook niet beperken. Maar eens dat je dit heel duidelijk ziet en begrijpt, ja, dan wordt het scheppingsverhaal, gezien door de lens van dit Egyptische wereldbeeld, toch een heel ander verhaal, met een heel andere boodschap, mensen. Om het concreet te maken, Genesis verhaal is geen polemiek tegen Darwin en de evolutietheorie. Darwin, de voormalige inwoners van Egypte, aan dat geen boodschap aan die mensen. Begrijpen dat ik naartoe wil? Maar het is dat wat er nu uitgespeeld wordt in onze dagen. Dus als je dit zo ziet, dan zie je dat dat totaal naast de kwestie is, mensen. En is dat niet begrijpelijk? Dan had de zonde met het gouden stierkalf, dat zo nodig is om Israël duidelijk te laten zien dat alles wat aan Ptah hiertoe geschreven wordt, dat dan niet alleen Jahweh toebehoort, maar dat hij zo anders en zo oneindig veel groter is. Want de bewoording wordt gebruikt om juist een schril contrast aan te duiden tussen hoe dat zij de goden zien en wie dat Jahweh in wezen en karakter is. Ja, niet Ptah, maar alleen Jahweh is de God der goden en de Heer der heren. Dus tot zover mijn pleidooi om vanuit deze invalshoek het scheppingsverhaal van Genesis te benaderen. Maar ik heb daar zoveel tijd aan besteed, mensen, om uw vertrouwen te winnen, zodat wat je al meent te weten over het boek Genesis, over het scheppingsverhaal, dat je dat kan loslaten en dat je opnieuw in staat bent om te luisteren naar de tekst. Want het probleem met ons is, en zeker met degenen die al lang onderweg zijn, dat we al lang weten wat dat Bijbeltje ons te vertellen heeft voordat we het beginnen te lezen. We lezen Genesis hoofdstuk 1 en we lezen het eigenlijk niet, want we weten al wat er staat. En dat woord kan niet meer spreken tot ons. We weten het al. Dus vandaar dat ik daar zoveel tijd in gestoken heb. Dus als er wat dat betreft bedenkingen zijn of vragen zijn, mag je mij die gerust nu stellen, want ik wil verder nu dieper ingaan op de tekst van Genesis 1. We gaan die eerst samen lezen en dan gaan we nadenken over de indeling en de structuur van Genesis hoofdstuk 1. Waarom is dat zo belangrijk voor mij? Heel eenvoudig, omdat je weet dat 99% van de christenen in Vlaanderen een ander verhaal geloven, die mensen. Dus ik wil ook, wanneer dat jullie in contact komen met andere christenen, die weet wat dat je staat, waarover dat je praat. Niet dat je dat allemaal moet kennen en moet weten, nee, dat bedoel ik niet. Hè? Maar dat je vertrouwen hebt in wat dat je geleerd hebt, omdat je weet dat het een breed gedragen fundament heeft. Ik wil jullie dingen leren door ze te laten zien, en dat ik niet zomaar moet aannemen. De Bereers waren ook edeler dan de overigen, zei Paulus, omdat ze het onderzochten in de schrift of die dingen wel zo waren. En dat hoop ik met jullie iedere keer te doen. Ja? Ja, dus wat hij bedoelt te zeggen, denk ik, is voor de Grieken ben ik een Griek en voor de Joden ben ik een Jood, inderdaad. Dat ligt er uiteindelijk in opgesloten. Als je wilt de boodschap van het evangelie communiceren, moet je verplaatsen in de cultuur van de mensen. Anders kan je je boodschap niet communiceren aan geen raakvlak. Vandaar dat het ook zo belangrijk is voor het scheppingsverhaal. Ja? Wat bedoel je? Ja, maar daar is het voor dat we een eigen cultuur hebben. De Heer Jezus is ook als een Jood onder de Joden geboren. Dus daar is de sprong belangen zo groot niet. Ja. Maar hij maakt natuurlijk gebruik ook van hun eigen typische uitdrukkingen die in de cultuur gangbaar waren. Dat hebben we ook al vaker gezien natuurlijk in het Markus-evangelie. Dus als je dat niet kent, mis je heel veel. Laat ons duidelijk zijn, de standaardboodschap van het evangelie is door iedereen te begrijpen. Of dat je daar nu iets van weet of niet, het is zo gemakkelijk. Maar wil je verder gaan en de schrift lezen, dan moet je echt veel meer achtergrondkennis hebben om ten volle te begrijpen waar het over gaat. Ik denk dat in de loop der jaren dat het toch al een beetje duidelijk geworden is. En dat missen de meeste mensen hier in Vlaanderen. Spijtig genoeg, hè? Maar goed, laten we beginnen met de proloog te lezen. Dus die loopt van 1 vers 1 tot 2 vers 3. In het begin schiep God de hemel en de aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de vloed, en de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag het licht, dat het goed was, en God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en was morgen geweest, de eerste dag. God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder het uitspansel is en het water dat boven het uitspansel is. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en was morgen geweest de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde, en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar een soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas, naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laten er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen, en ook de sterren. God stelde ze aan het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens, en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, en vervult het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voorbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten we mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht, en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nu, ik heb u op de eerste avond getoond hoe dat deze proloog, 1 vers 1 tot 2 vers 3, hoe dat ook de inleiding vormt en de proloog op de vijf boeken van Mozes. Herinnert u zich dat nog? En zelfs de introductie vormt op het grote verhaal, het metaverhaal van de hele schrift. En daarom kan het belang van een verantwoorde benadering van die inleiding hier toch niet overschat worden. Want ook wij dienen aandacht te geven op wat God tot Job zegt. Wie is hij die mijn raad duister maakt, met woorden zonder kennis, zegt de Heere. Ja, wie dat de raad van Gods openbaring en het scheppingsverhaal duister maakt, die werpt niet alleen een schaduw over het boek Genesis, maar die gaat ook een schaduw van duisternis werpen over de hele Bijbel. Zo belangrijk is deze overdenking van deze proloog. Dat klinkt misschien een beetje overtrokken wat ik zeg, maar dat is wel de realiteit, mensen. Nu, ik wil er ook meteen bij zeggen dat elke benadering zijn beperkingen heeft. Dat vraagt ook om wat bescheidenheid bij ons allemaal. Ten slotte had het hier ook wel over Godschap en de werk in mensen, en voor zover ik weet was er al niemand getuige van. Er was dan niemand niet bij. En daarom is die vraag die God hier stelt, ook tot ons gericht. Waar was hij toen ik de aarde grondvestte? En dit is hier voor mij een eerste waarschuwing om het scheppingsverhaal niet te lezen door de bril van de hedendaagse geschiedschrijving. Want onze moderne geschiedschrijving, dat geeft vooral het karakter van een journalistiek verslag. En hoewel dat men ook dat in een verhalende vorm presenteert, ligt de nadruk altijd op de weergave van de letterlijke feiten. En dat is nu precies de bril waar dat de aanhangers, die geloven in een letterlijke schepping van zes dagen, dat is de bril waarmee dat zij de Bijbel lezen. Strikte letterlijke nauwkeurigheid, dat is de maatstaf van de moderne mens. Een wetenschappelijke benadering onder andere. Maar telkens zie je dat het verhaal ondergeschikt is aan de feiten in zo'n weerhaven. En dat is nu net mijn punt, want voor de geschiedschrijving van de oudheid helden heel andere normen dan de dag van vandaag. In het oude Midden-Oosten hechtte men veel meer belang aan wat men kon leren uit die beschrijving dan aan de beschrijving zelf. Men verlangde niet zozeer de naakte feiten mee te delen, De feiten stonden ook niet centraal, maar wat men kon leren uit de beschrijving van die feiten. Men wilde vooral de lezers beïnvloeden en hun kijk op de wereld veranderen. En niet zomaar informatie doorgeven. Ja. Dus dat is het grote verschil dat je toch van meet af aan nog eens opnieuw wil onderstrepen. Nu, ik vind het eigenlijk ook persoonlijk een heel merkwaardig gegeven dat men zoveel nadruk legt op het feit dat het scheppingsverhaal wel een letterlijke weergave van de feitelijke gebeurtenissen moest zijn, anders komt de historische betrouwbaarheid van de Bijbel in gedrang. Maar lieve mensen, met het Nieuw Testament 4 evangeliën, waarvan dat er 3 evangeliën veel dezelfde gebeurtenissen en verhalen vertellen. Maar telkens in een heel andere schikking. Johannes die opent zelfs een evangelie met de tempelreiniging, terwijl dat de anderen die gaan plaatsen helemaal aan het eind van hun verhaal. En er is al niemand die zijn arm in de lucht gooit en die zegt dat om die reden de evangeliën historisch niet betrouwbaar zijn. Begrijpen dat naartoe wel? Zet toch geen logica in, hè, mensen? Sorry dat ik daar een beetje op ga, maar kan hij hekel aan mensen die dingen verkondigen zonder dat ze weten waarover ze spreken? Zijn er te veel die een heel uitgesproken mening hebben, maar die niet weten waarover ze praten, of die er niet over nagedacht hebben? Dus vanuit dit oogpunt gezien sluit Genesis qua soort van tekst veel nauwer aan bij de profetische geschriften. En in de profetische geschriften is het heel gebruikelijk dat gebeurtenissen op een bepaalde manier gegroepeerd zijn en dat ze gerangschikt zijn volgens een bepaald patroon. Ik heb je dat trouwens al heel duidelijk laten zien op zondagmorgen bij het verhaal van David en Saul. Weet je nog? Die laatste hoofdstukken, daar hebben we heel duidelijk gezien dat chronologie ondergeschikt is aan de onderwerpen van dat verhaal die daar weergegeven worden. En 1 Samuel, dat behoort tot de boeken die de vroege profeten worden genoemd, terwijl dat het hoofdzakelijk eigenlijk verhalende geschiedenis is. Dus dat fenomeen alleen al, beste mensen, zou ons toch minstens moeten doen openstaan voor de idee dat we in het scheppingsverhaal van Genesis ja, wel eens een gelijkaardige indeling kunnen verwachten. En ik heb er al op gewezen, denk ik, dat de zogenaamde letterlijke lezing van Genesis 1 en 2 doorheen de geschiedenis uitleggers ertoe gebracht heeft om die hoofdstukken op tal van manieren te begrijpen. Joodse uitleggers in de dagen van de Heer Jezus die geloofden dat 1 dag 1000 jaar was. Terwijl de Augustinus, de kerkvader, eigenlijk zich verbaasde dat God er 6 dagen voor nodig had om de schepping te realiseren. Snap je wat ik naartoe wil? De letterlijke betekenis, mensen, die is helemaal niet zo vanzelfsprekend als dat de hedendaagse fundamentalistische creationisten u willen doen geloven. Men doet alsof dat de schepping in 6 dagen realiseert dat dat de meest authentieke en traditionele benadering is. Maar wie dat beweert, mensen, die betoont totaal onwetend te zijn wat dat de geschiedenis van de uitleg van het scheppingsverhaal betreft. Die sterke nadruk op die 6 letterlijke dagen, dat is pas toegenomen na de reformatie in de 17e eeuw. Vanaf dan gaat men daar een punt van geloof van maken en wordt het opgenomen in de geloofsbelijdenissen. Trouwens, Luther en Calvijn verschilden van gedachten wat dat punt betreft, maar ze mieten daar geen punt van geloof van. Dus het is een heel jong gegeven dat men zo letterlijk vasthoudt aan die 6 letterlijke scheppingsdagen van 24 uur in mensen. En hetzelfde geldt ook voor het feit, ik ga dat maar in 1 adem erbij te vertellen, dat men denkt dat sedert de zondeval van de mens de schepping totaal veranderd is. Ja, sedertdien eten de dieren vlees. En ik moet je allemaal niet vertellen wat er allemaal over gezegd wordt. Maar in de eerste eeuwen na Christus was er nagenoeg niemand die dit geloofde. Iedereen geloofde in een goede schepping. Ga je dat de volgende maal nog meer laten zien. Maar ook weer na de reformatie is dit een punt van geloof geworden. En gelooft men dat de schepping totaal veranderd is, sedert de zondeval. Dus toch ook een heel recente lering, hè, mensen? Dus laat u niks wijs maken, als je die dingen hoort. Die mensen hebben geen notie van de geschiedenis van de uitleg van het Genesis-verhaal. Ik weet waarover ik spreek als ik u die dingen vertel. Goed. Nu, in die eerste inleiding hebben we hoofdzakelijk stilgestaan bij het belang en de betekenis van de plaats van die eerste 11 hoofdstukken binnen de 5 boeken van Mozes. En we hebben nagedacht over de betekenis daarvan voor de indeling van het boek. En we hebben toen gezien met elkaar dat je daar heel belangrijke informatie ontdekte om de boodschap van het boek Genesis te kunnen begrijpen. Wel, op dezelfde wijze ga je vanavond zien dat de vorm en de structuur van de proloog ons ook onschatbare inzichten biedt om de betekenis en het doel van Genesis 1 te ontdekken. En Genesis 1, lieve mensen, dat is een onderwerp van hevig debat in onze dagen. Dus daarom is het zo belangrijk om daar wat tijd aan te besteden. Nu, het eerste wat dat meteen opvalt, en dat is u ook wel opgevallen tijdens het lezen van de Scheppingsweek, is dat de dagen duidelijk afgeleid zijn volgens een herkenbaar patroon. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Nu, als we dat als uitgangspunt nemen, dan vinden we op de zesde dag een eindconclusie. En als we die samen nemen met Genesis 1, vers 1, dan zie je dat dit een mooie insluiting vormt. In het begin schiep God de hemel en de aarde, zo opent het verhaal. En zo eindigt na 6 scheppingsdagen met de woorden, zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. En let er dan op dat dan pas na deze samenvattende eindconclusie dag 7 volgt. Dus je hebt 6 dagen en die 7e dag komt hier apart te staan. Maar als je goed kijkt en ook mijn indeling volgt, dan zie je dat die eerste 3 dagen zich onderscheiden van die 3 dagen die erop volgen, doordat God in die eerste 3 dagen scheiding maakt. Scheiding van licht en duisternis, scheiding tussen de wateren onder en boven, en scheiding tussen de zeeën en de aarde. Nu, eens dat je dat ziet, merk je ook op dat er een parallel is tussen de eerste dag en de 4e dag, de 2e dag en de 5e dag, en de 3e dag en de 6e dag. Dus dat is een hele duidelijke afgebakende structuur. Nu, als we vanuit de toestand die beschreven wordt van de aarde in vers 2 die dagen gaan bekijken, dan komen we tot het volgende schema. We lezen vanaf vers 1 in het begin schiep God de hemel en de aarde, en dan volgt de aarde nu. Dus het onderwerp is wel degelijk de aarde. Er wordt er gezegd dat ze woest en leeg is en dat duisternis op de watervloed ligt. Nu, ik ga daar nu niet diep op ingaan, maar wat we hier vinden is dat de aarde vormeloos, onleefbaar, levensloos, volledig bedekt met water is en er heerst alleen maar duisternis. En wat we vinden in dat opeenvolgende patroon van die dagen, is hoe dat God structuur en orde brengt door scheiding te maken in die eerste 3 dagen en vervolgens hoe dat hij die levensruimtes die ontstaan, hoe dat hij die gaat vullen met leven. Gods creatie van een leefbare en bevolkte wereld. Dus in die eerste 3 dagen zien we dat God dit doet. Er stelt zich duidelijk een probleem. De aarde is woest, leeg, ligt in duisternis. Nu, duisternis wordt aangepakt op de eerste dag door de creatie van licht, waardoor er scheiding ontstaat tussen licht en duisternis. De watervloed wordt aangepakt op de 2e dag door de creatie van het uitspansel dat scheiding maakt tussen de wateren. Vervolgens vinden we dat de aarde woest is en dan vinden we de creatie van het droge, scheiding tussen zee en aarde en vegetatie, bomen en planten die natuurlijk onmisbaar zijn om voedsel te voorzien aan wat God vervolgens gaat creëren. Ja? Want er wordt ook gezegd dat de aarde leeg is en dat is wat we vinden in de 4e tot de 6e dag. Dat zien we in parallel met de eerste dag, op de 4e dag, de creatie van de zon, de maan en de sterren. En dan zien we op de 5e dag de creatie van zeedieren en vogels. En zien we ook, wat het droge betreft, de creatie van vee, kruipende en wilde dieren en de creatie van de mensheid. Maar de vraag die eigenlijk onbeantwoord blijft als je dit schema zo ziet en hoe dat het opgebouwd is, is de vraag waarom? Wat is het doel van de schepping? Dat is hier de grote hamvraag. Ja, de schepping van de mens is gezien naar de plaats. Het is Gods achtste en laatste scheppingswerk. En ook de woorden die eraan besteed worden, is dat de climax van Gods scheppende werk. Maar de mens is niet het einddoel van de schepping. De mens die neemt wel een zeer voorname plaats in Gods bedoelingen met zijn schepping, maar hij is niet het einddoel. Met andere woorden, het doel van de schepping valt niet te ontdekken in die eerste zes scheppingsdagen. De literaire aanwijzingen waar ik u op wijzen in de tekst, die wijzen op de zevende dag. Let hier op de plaatsing van Gods rust aan het eind van de scheppingsweek als de zevende dag na de insluiting. En let hier ook eens, je ziet natuurlijk al direct dat Genesis 2 vers 1 tot 3, of beter gezegd, excuseer, dat dag 7, Genesis 2 vers 2 en 3, dat dit een mooie spiegelbeeldstructuur is die in die verzen opgesloten ligt. Dus let eens ook eens op de omvang van de beschrijving van die zevende dag. Met tweemaal de aanduiding van Gods rust en driemaal de aanduiding de zevende dag. Je weet dat daarmee bedoeld wordt om te onderstrepen hoe belangrijk dat die zevende dag van Gods rust eigenlijk wel is. Die zevende dag die trouwens ook niet afgesloten wordt met de gekende formule van de zes voorafgaande dagen. We lezen niet aan het eind van de zevende dag, toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest. Wat al op zich al heel veelzeggend is, vooral als je dat nu vergelijkt met het Egyptische scheppingsverhaal. Als die scheppingsweek zou afgesloten worden met de woorden, het was avond geweest en het was morgen geweest, de zevende dag, wat zou dat betekenen? En dat er een nieuwe scheppingsweek moet beginnen. Zie hoe belangrijk het is om een beetje van die achtergrondkennis te hebben om te zien dat dit scheppingsverhaal zo niet kan eindigen. Want het is geen cyclus, hè? Ja. Dus u merkt meteen ook dat we hier niet zomaar kunnen spreken van letterlijk een week van 7 dagen van 24 uur in mensen. Die zevende dag die geen einde kent, staat aan u toe, hè? Dus hoe moeten we het dan gaan begrijpen? Wel, Mozes die maakt als een omkaderende en ordenende structuur binnen dat scheppingsverhaal gebruik van wat ik noem een literaire week. En die literaire week is eigenlijk analoog aan de letterlijke week die u kent. En die feitelijke gebeurtenissen zijn hier historisch, maar ze worden niet chronologisch, maar volgens onderwerp geschikt. Kan je mee volgen? En die zeer uitgesproken literaire structuur van dat gedeelte, dat wordt ook nog eens onderstreept in het feit dat Genesis 1 vers 1 in de grondtekst, in het begin schiep God de hemel en aarde, in de grondtekst is dat 7 woorden. Genesis 1 vers 2, de aarde nu was woest en ledig, duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren, dat zijn 2x7 woorden in de grondtekst. En die samenvattende eindconclusie die we gelezen hebben, in Genesis 2 vers 1 tot 3, die bevat 35 woorden, of 5x7. En dat is niet toevallig, mensen, dat is een heel bewuste intentie van Mozes. Want getal 7 is trouwens nog heel prominent in de tekst aanwezig. Het woord God, 5x7, 35x. Het woordje aarde, 3x7, 21x. Het woordje hemel of uitspansel, 3x7, 21x. De zinsnede, en het was zo, 7x. God zag dat het goed was, 7x. Dus dat is heel belangrijk om te zien dat die tekst, hoe dat die opgebouwd is, dat er een zeer duidelijke literaire structuur in zit. Dat je dat zomaar niet kan zien als een verslaggeving van een gebeurtenis. Nee, er zit veel meer achter. Ik geloof dat je het toch ook wel aanvoelt dat je er zo over nadenkt. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Wel, terwijl dat de hedendaagse lezer eigenlijk de neiging heeft om die zes scheppingsdagen en die opeenvolgende scheppingswerken van God te zien als van het grootste belang, toont de nadruk op het getal 7 dat de betekenis eerder moet gezocht worden in het belang van de zevende dag. De zevende dag is het hoogtepunt en de climax van de hele scheppingsweek, die ons ook meteen het doel van Gods scheppende werk zal laten zien. En wat is het doel van Gods scheppende werk? Gods rust. Gods rust, hè? Niet de rust van de mens. Het gaat hier over Gods rust. Ja. Nu, alle uitleggers die vooral gericht zijn op hier de historische, natuurlijke aspecten van het scheppingsverhaal, waar dat allemaal één voor één tot stand gekomen is, en zijn er heel wat de dag van vandaag, die gaan volledig voorbij aan de betekenis van de zevende dag voor de schepper Gods. Dat is hier een soort aanhangsel, een soort theologische appendix, die later dan zal vertellen hoe belangrijk dat de Sabbatdag is voor Gods volk. Maar het gaat hier niet over de mens, hè? Het gaat hier over Gods rust. Ja. En dat is geen appendix, hè? Maar dat is hier de onmisbare sleutel, mensen, om de betekenis van de scheppingsweek en het hele scheppingsverhaal te kunnen begrijpen. En daarom wil ik daar wel de nodige aandacht aan besteden.
Misschien had jij een rap dat nu.
Ja, ja.
Die manier waarop Mozes dat ook niet kan, dat is ook een iets wat een geleerd hebt in Egypte, maar dan heeft dat een uitgelegd in de literaire.
Absoluut, absoluut. Zeker weten. Je ziet dat Mozes hier een uiterst zorgvuldig, kunstzinnig werkstuk tot stand heeft gebracht, dat geen recht toe recht aan verhaal is van opeenvolgende feitelijke gebeurtenissen in mensen. De wijsheid en het inzicht en de kennis van Mozes, die weerspiegeld wordt in de structuur van die tekst hier, dat weerspiegelt juist de wijsheid, inzicht en de kennis van onze schepper God, waarmee dat hij heel zijn schepping geordend heeft. En als ik dat zo zeg, is dat niet wat Spreuken 8 ons laat zien? Lees maar eens Spreuken 8. Ja. Het is uit diep respect voor de tekst dat ik dat zeg. Hè? Ik hoop dat je dat begrijpt. Voor mij is dat heel belangrijk dat je dat ziet. We moeten leren de tekst laten spreken en niet onze eigen vooringenomen gedachten in die tekst gaan leggen. Ja. Als je strakke thematische structuur ziet, 3+3+1 dag, dan is het heel duidelijk, denk ik, dat voor de schrijver de chronologische volgorde van die opeenvolgende gebeurtenissen, dat dat gewoon van ondergeschikt belang is in hetgeen dat hij wil vertalen. Dan moet de hoofdbedoeling van de tekst toch niet in gezocht worden. Ik denk dat dat duidelijk wordt, eens dat je daar een beetje oog voor krijgt. Want wat is de bedoeling van die inleiding? Het is toch de bedoeling dat dat de aanloop gaat vormen op de onderwerpen die gaan volgen in de 5 boeken van Mozes. En daarin is chronologie altijd ondergeschikt aan de volgorde van de onderwerpen die aan bod komen. Altijd. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik heb het trouwens zondag al op gewezen. Van de vegetatie hebben we gezien, in hoofdstuk 1, dat dat pas tevoorschijn komt op de 3e dag, wanneer dat het droge tevoorschijn komt. Maar wat lezen we dan in hoofdstuk 2? Dan wordt er ons een nadere verklaring gegeven, waar er gezegd wordt dat er nog geen planten uit de aarde waren voortgekomen, omdat het nog niet had geregend en dat er geen mens was om de bodem te bewerken. Als je vasthoudt aan de letterlijke volgorde is dat geen verklaring, maar is dat juist een groot raadsel, hé? Want het is pas op de 6e dag dat de mens gecreëerd wordt. Snap je dat naartoe wel? Ik ga je nog een voorbeeld geven die duidelijk laat zien dat de chronologische feiten ondergeschikt zijn aan de volgorde van de onderwerpen. Genesis hoofdstuk 10. Daar vinden we de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet naar hun familieklans en hun taal. Hoe taal? Het is dan maar in Genesis hoofdstuk 11, dat je heel duidelijk ziet dat op de torenbouw van Babel de Babylonische spraakverwarring volgt. Dus zie je, de chronologie is altijd ondergeschikt aan het onderwerp. Maar is dat een beetje duidelijk voor jullie? Wie dat zich gaat focussen op de historiciteit en de chronologie, die valt gegarandeerd van het ene probleem in het andere. Sowieso. Nu, de methode dat je hier ziet dat wij gaan gebruiken, die wordt de literaire methode genoemd. Ja, dat had je al kunnen afleiden naar wat ik gezegd heb. Maar het wordt ook specifiek de raamwerktheorie genoemd. Omdat je het opdeelt in die 2 blokken van 3 dagen plus die 1e dag. En voor alle duidelijkheid, het is de meest eenvoudige benadering van de tekst. Die trouw is aan de historische, bijbelse context van Genesis hoofdstuk 1. En het is ook de meest nuttige. En wat voor mij het allerbelangrijkste daarbij is, dat het ons gaat onder de indruk brengen van het kunstenaarschap van onze schepper God in zijn geopenbaarde woord, de diepgang en de rijkdom, dat je duidelijk ziet, de schepper God die bezig is met een eeuwig doel te creëren. God had een eeuwig plan voor ogen in mensen. Ja, als je dat duidelijk ziet, dan word je alleen maar blij van. En voert hij dat tot diepe dankbaarheid en aanbidding. En ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar dankbaarheid en aanbidding, dat is toch iedere keer de reactie van de hele schepping op Gods genereuze goedheid, waarmee dat de schepper God zich over zijn werken ontfermt. Kijk maar in Psalm 19, kijk maar in Psalm 68, kijk naar een boek Job, hoofdstuk 38, en nog tal van schriftplaatsen. Het gaat iedere keer daarover, dat de ganse schepping, dat de mens zich verheugt in het werk van Gods handen, of niet? Ja. En dat is eigenlijk ook mijn bedoeling met deze Bijbelstudies, om dat te bewerken.